Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het Psalm 89, daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Het derde vers van Psalm 89. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij zingen in directe aansluiting daarop uit Psalm 89, nu het negende vers. Psalm 89, vers 9, na de belijdenis van het geloof.
Hellen die er spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Wij openen nu de schriften en wij lezen Gods heilig woord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing wordt gevormd door Lucas 2, de versen 1 tot en met 20.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, de welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, opdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heren in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we nu de Heer in ons gebed en bidden wij hem over zijn onmisbare zegen. U brengt ons, o Heere, op deze eerste kerstdag in uw huis, onder uw woord, samen. En laat dat ook voor ons besef veelzeggend zijn, dat u ons onder uw woord brengt. Het getuigenis aangaande de geboorte van hem die uit de hemel gekomen is. God uit God, licht uit licht, die in deze donkere wereld verschenen is, zoals we het Heere zojuist in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen beleden hebben, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Heere, wat een ontzagwekkend wonder. Die is nedergekomen. Die uit de hoge hemel, waar hij van alle eeuwigheid zetelde, waar hij aan de schoot, aan het hart van zijn vader gelegen was, waar hij gekoesterd werd, waar hij, die God was, mede de schepper van hemel en van aarde, ingegaan is in de duisternis, in de donkerte, in de verdorvenheid van het menselijk, van het goddeloze bestaan in deze wereld, waar hij om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Heere, het is een wonder dat niet te doorgronden is. Het is een mysterie dat wij niet kunnen ontrafelen. Want de gronden ervan en de bronnen ervan, Heere, ze worden in deze aarde niet gevonden. Maar ze zijn uit de eeuwigheid. Ze komen voort uit u, uit uw goddelijk hart. Maar nu mogen we onder het woord, onder de prediking daarvan komen. Want Heere, u hebt niet alleen dat grote wonder doen geschieden. U hebt in de kerstnacht, daar in Bethlehem, niet alleen uzelf gegeven, maar u hebt het in Efrata's velden ook laten verkondigen. Ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is. Wie geboren is? De zaligmaker. Welke is Christus, de Heere? En nu mogen we vanmorgen, Heere, naar dat evangelie luisteren gaan. Nu wilt u het ons vanmorgen opnieuw laten verkondigen. En dat is voor de meesten van ons, verreweg de meeste, niet voor de eerste keer. Er zijn al heel wat kerstdagen achter ons, toen het eveneens in uw huis ons aan het hart werd gelegd. De zoveelste keer al. Opnieuw zal dat grote evangelie ons verkondigd worden. Maar nu bidden we, Heere, laat het zo in onze oren klinken en laat het zo ons hart mogen bereiken, dat we het zullen verstaan als hoorden we het voor de eerste keer. zoals de herders het vernomen hebben. Ze vreesden toen daar die lichtende gestalte voor hen verscheen. En ze luisterden zoals ze het zich in de rest van de jaren die u in uw leven hen geschonken hebt, zich zullen herinnerd hebben. Ze luisterden zoals dat woord onuitwisbaar in hun leven een plaats ontvangen heeft. Ik verkondig u grote blijdschap. Christus is geboren. De zaligmaker is in deze wereld gekomen. De Heere is reddend verschenen. Hij die de gebieder van deze wereld is. Hij die de grote God en Heere is van alles wat is. Hij is gekomen. Hij heeft u opgezocht, o mens. En wanneer we er iets van verstaan, Heere, wie wij zijn. Tot wie u gekomen bent. Hoe verdorven dit mensengeslacht is. Hoe gezonken, hoe ver weggedreven van u, hoe goddeloos, hoe afkerig, hoe rebels, hoe opstandig. Wanneer we daar iets van verstaan, Heere, en niet alleen als het gaat over anderen, maar vooral als het mij betreft, mij heel persoonlijk, en dat u in deze donkere wereld zo verschenen bent, dat u uw genadige belofte ooit verkondigt, door de profeet Jesaja, namelijk dat het volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zal zien. En dat degenen die gezeten zijn in de schaduw van de dood, dat over hen een licht zal opgaan. Heren, wanneer we daarvan iets verstaan, dan is het niet vanzelfsprekend meer dat het kerstfeest geworden is. Maar dan is het een wonder. En dan gaan we er iets van inzien, Heren. Dat nu het initiatief daarvan geheel bij u moet liggen. Omdat er vanuit ons niets daarvan gevonden wordt. Maar dat u het nu gedaan hebt. En dat u uw belofte gestand gedaan hebt. En dat het gebeurd is. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Dan is er in ons leven, Heere, niets. En dan is er niemand zo nodig als de openbaring van hem. De zaligmaker in onze onzaligheid, in onze rampzaligheid. Christus, de gezalfde, tot profeet en tot priester en tot koning. In onze dwaasheid en in onze onreinheid en in onze afkerigheid. Dat hij verschijnen mag en dat hij zijn werk mag doen. De Heere, de gebieder, die alle weerstanden van mijn hart doorbreekt. En die me, zo zondig als ik ben, tot hem brengt. In mijn nood en met mijn dood. Dan is er niets en niemand zo nodig, Heere, als u. De openbaring van u, o drie enige God, in Christus Jezus uw Zoon. In mijn verzondigde en in mijn verloren leven. Heere, geef ons daar iets van te verstaan. Dat het zo kerstfeest zijn mag. Heere, dan moet u het doorbreken en dan moet u het doen. Maar dan wilt u het doen. En dan wilt u het ook door middel van uw woord doen. Dat dwaze, dat nietige, dat zwakke woord. Dat ook vanmorgen ons verkondigd wordt. Dat klinkt in mensenwoorden, uit een mensenmond. Dat zich richt op mensenoren. Maar dan wilt u dat dwaze middel toch gebruiken, Heere. Zoals u het gedaan hebt daar in Efrata's velden. Waar de herders het gingen verstaan. En waar ze dat woord ontvangen. Toen ze tot elkaar zeiden, laat ons dan gaan. En laat ons zien het woord dat ons van Gods wegen geschied is. En ze gingen met haast. En er kwam een vuur in hun leven. En er kwam een stuwing en een drijving in hun bestaan. Ze moesten daar zijn waar u was. Waar Christus Jezus was. Al was het dan in de kribbe. Al was het dan zonder heerlijkheid. En zonder imponerende gedaante. Maar dan toch bij hem. Heere, geef ons daar iets van, deze morgen, deze dagen. Zo zijn we gekomen, Heere, vanmorgen in de kerk. We bidden u dat het meer was dan alleen omdat je nou eenmaal op eerste kerstdag 's morgens in de kerk hoort te zijn. Geef, Heere, dat we hunkerend mogen zijn naar dat wat u tot ons spreken wilt. En dan niet alleen in deze dienst, nu er min of meer een algemene inleiding op het kerstgebeuren tot ons gebracht zal worden, maar dan ook de andere diensten. Wilt u ons trouw maken ook daarin, Heere, Gedenk ons zo in uw gunst en genade. En open onze ogen voor hem, die de schoonste van alle mensenkinderen is. We dragen onszelf en elkaar aan u, de Heere, op. Ook op deze kerstdag, Heere, u kent ons. U weet van de zorgen en de noden in ons hart wellicht, die we ook meegebracht hebben en die we zomaar niet kwijt kunnen. Wilt u geven dat het overstemd wordt door het kerstevangelie en dat het een ogenblik gedempt mag worden. Al die tegenstemmen en al die zorgen wellicht. We bidden nu voor onze oude broeder A.K. Vermeulen, die in het ziekenhuis ligt, nog. Gedenk hem. Wilt u hem ondersteunen, Heere, ook vandaag, hem en zijn vrouw. Wilt u geven dat hij ook daar iets ontvangen mag van wat, ja, van wie met kerst in het centrum staat en die aan geen enkele plaats gebonden is, maar die ook in het ziekenhuis mensen wil opzoeken met zijn heil en genade. Breid zo uw heil, Heere, vandaag onder ons, in onze stad, in ons land, in deze hele wereld. De wereld viert kerstfeest. O Heere, mag er iets van verstaan worden van wat het hart van kerstfeest is. Dat daar het kloppend hart van u, o almachtige God, in doorklinkt. En geef het te verstaan dat u naar zondaren vraagt. Heere, zo leggen we al deze dingen bij u. Wilt u zo met ons zijn? Beschaam onze vrees. Vervul onze begeerte en ons verlangen. En wilt u de stille hoop, die er wellicht bij deze en gene is, genadig vervullen, tot roem van uw naam, voor jongeren en ouderen, hier in de kerk en degene die met ons meeluisteren. Heere, doe het, tot de eer van u en tot de kennis van de Heere Jezus Christus, in wie zaligheid en leven is, om zijnentwil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit de lofzang van Maria. De lofzang van Maria, het derde en daarna ook het vijfde vers. De lofzang van Maria, vers 3. Hoe heilig is zijn naam? Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. En het vijfde vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed, waarin zijn geest wil wonen. Het derde en het vijfde vers uit de lofzang van Maria. De eerste collecte is nu voor de eredienst. En de tweede collecte is voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij mogen het woord van de Heere vanmorgen ontvangen uit het Heilig Kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. Onze tekst vindt u op een drietal plaatsen in Lucas 2. Drie hele kleine gedeelten. Allereerst het eerste gedeelte van vers 1. Daar lezen we: en het geschiedde. Vervolgens het eerste gedeelte van vers 6. Daar lezen we: en het geschiedde. En vervolgens het eerste gedeelte van vers 15. En ook daar lezen we: en het geschiedde. Tot zover. Dat is dus driemaal, geliefde gemeente. Driemaal in deze overbekende geschiedenis, jongens en meisjes. Misschien heb je, toen zojuist Lucas 2 werd voorgelezen, voor jezelf wel mee zitten doen, zonder in je Bijbel te zien, want je kent deze woorden uit Lucas 2 wel. En het geschiedde, zo begint het. Maar het staat er dus nog twee keer. En het geschiedde. En het geschiedde. Daar geschiedt dus nogal wat. Daar en toen, wat ons beschreven is in het kerstevangelie. Ja, u zegt, ja, er geschiedt nogal wat. Er gebeurt nogal wat. Niet alleen toen en daar, maar nog. Wat gebeurt er allemaal niet? We worden dagelijks, gemeente, overspoeld door berichten van allerlei gebeurtenissen van wat er geschiedt. Zelfs zoveel dat we het niet meer kunnen bijhouden. De kranten en de andere media, ze moeten zelfs selecteren in het brengen van dat alles wat er gebeurt, wat er geschiedt in deze wereld. Wat gebeurt er allemaal niet in de wereld, op de plaatsen waar allerlei brandhaarden zijn, en ook in ons land en in onze stad, ook in onze omgeving en in onze straat en in onze huizen. Wat gebeurt er allemaal niet? En het geschiedde, ook in ons eigen leven, er gebeurt zoveel. Hebt u er ook wel eens vragen bij, gemeente? Als u het ziet, als de stroom van de gebeurtenissen voor uw ogen zich ontrollen, en wanneer ze zich richten op uw oren, al die geluiden die op je afkomen uit de wereld en ook van heel dichtbij, hebt u er ook wel eens moeite mee om de rode draad te ontdekken van al die overstelpende gebeurtenissen, van alles wat maar gebeurt en gebeurt en gebeurt? Wat kan een mens zich machteloos voelen? Wat kan een mens er wel eens moedeloos van worden? Van alles wat er op je afkomt. Al die zorgen en die moeiten. Ook in je eigen kleine leven. In het bestaan van je eigen gezin misschien. Of wanneer je alleen bent. Zelfs dat nog wel. En hebt u ook wel eens die vraag: waar is toch de Heere? Doet Hij dan niets? Is Hij dan niet de Almachtige? Misschien hebt u die psalm van Asaf ook wel eens tot de uwe gemaakt. Jawel, jawel, jazeker, u weet het wel. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Jawel, Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar dat andere ook. Maar, ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten, mijn eigen voeten, we waren in mijn leed bijna uitgeweken en mijn treden van het spoor van de godsvrucht afgegleden. En nu is het vandaag kerstfeest. En nu mogen we, gemeente, vandaag gedenken dat de Heere Jezus geboren is en het geschiedde. De beloofde Messias, Hij die zoveel eeuwen lang toegezegd is dat Hij komen zou. En we mogen het vandaag tot elkaar zeggen, gemeente, aan de hand van onze drievoudige tekst: en het geschiedde. Het is gebeurd. De Heere, Hij werkt. Maar weet u wat er nou vanmorgen uit deze geschiedenis, uit die drie eenvoudige woorden tot ons komt? En ik zeg het u alvast maar, God werkt wel, jazeker. Maar de Heere werkt wel in het verborgene. Heel anders dan wij denken. En langs andere sporen die wij zouden wijzen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, oh het is waar, hij werkt. Maar heel anders. Omdat God de geheel andere is. De Heere, hij werkt op een verborgen wijze. Maar, en ook dat zullen we horen, het komt wel openbaar. Daar zorgt de Heere voor. We horen vanmorgen over dat drie keer en het geschieden. En daarom ook drie gedachten vanmorgen. En het geschieden, dat wijst allereerst op Gods weg in de wereld. En dat is een verborgen weg. En vervolgens op Gods weg in de kribbe. En dat is ook een verborgen weg. En tenslotte ook dat. Gods weg in de harten. En dat is ook een verborgen weg. Gods weg in de wereld. Gods weg in de kribbe. Gods weg in de harten. Het is een bekende tekst, die eerste uit Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen. Wat zijn dat voor dagen? Dat wordt dus terugverwezen. Het geschiedde in diezelfde dagen. Welke dagen zijn dat? Gemeente, dat zijn de dagen van Lucas 1. En de dagen die het vervolg waren op dat wat in Lucas 1 ons voor ogen gesteld is. En waar we in de vorige weken over gehoord hebben. Die dagen waarin de Heere het gezegd heeft tot een van zijn heilige engelen. Tot de engel Gabriël. Gabriël, je moet naar de wereld toe. Je moet het gaan zeggen. Allereerst tot die oude man Zacharias. Daar in de tempel in het heiligdom in Jeruzalem. Daar bij het reukofferaltaar. Daar verscheen Gabriël die voor God staat. En een poosje later, enkele maanden later. Zo'n 100 kilometer noordelijker. In Nazareth. Tot die jonge vrouw Maria. Dat waren die dagen. En het waren ook de dagen waarin de lofzangen klonken. De lofzangen in en bij het huis van Zacharias. Allereerst Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. En daarna ook Zacharias. Die dagen waren het, gemeente. Die dagen. Die dagen die zwanger waren van de beloften die bijna zouden worden vervuld. Die dagen. De dagen van heil en van zaligheid. De dagen van de volheid van de tijd. De beloften, ze waren bijna, bijna rijp. En bijna zouden ze vervuld worden. Die dagen. En wat lezen we dan? En het geschiedde in diezelfde dagen dat de Heer Jezus geboren werd. En dat lezen we nou net niet gemeen. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven moest worden. Nou, we zijn dat natuurlijk gewend en we zien daar niet meer van op. En toch is het goed, denk ik, gemeente, om vanmorgen dat toch eens een ogenblik merkwaardig te vinden. Om onze wenkbrauwen eens te fronsen bij dat woord. Want je zou het nu toch zeggen als je Lucas 1 gelezen hebt. En de engel uit de hemel is tot 2 maal toe naar de aarde gekomen. Om de boodschap van heil en zaligheid te brengen. En er is gezongen. En dan, ja dan zal het toch gaan gebeuren. En dan lezen we over een keizer. En dan lezen we over een gebod. En dan lezen we over een beschrijving. Waarom eigenlijk die historische uitweiding? Wat zit daar eigenlijk achter? Wat bedoelt de evangelist Lucas daarmee? En wat heeft de Heilige Geest, die de eigenlijke auteur van de schriften is, en ook van dit heilige evangelie, wat heeft hij daar eigenlijk mee bedoeld? Nou gemeente, in ieder geval dit. Dat de geboorte van de Heere Jezus een historisch feit is. Dat in ieder geval. Daarmee is niet alles gezegd en dat zullen we nog horen. Maar dat in ieder geval. Dat als de Heere Jezus geboren wordt, dat dat dan plaatsvindt in een tijd die aan te wijzen is. Het was toen Augustus de keizer was. En het was toen Cyrenius de stadhouder over Syrië was. Toen en toen. En op die plaats, daar in Bethlehem in het Joodse land, waar Jozef en Maria heen moesten, het is zomaar aan te wijzen. En alle stemmen die tegenwoordig klinken, dat het nog wel te bezien is of het echt allemaal gebeurd is en of het geen romantische inkleding is. We kunnen op grond van de schrift, van het betrouwbare woord van God zeggen, en het is gebeurd. Want de Heere heeft zelf het jaartal er als het ware bijgezet. Toen Augustus keizer was en daar in Bethlehem, toen en daar. God is mens geworden, gemeente, maar niet in het luchtledige. Niet ergens tussen de aarde en de hemel, niet te lokaliseren, maar daar in het Joodse land, toen. Toen de tijden kenterden, toen. Maar het heeft nog wel een andere betekenis ook. Wiens naam wordt hier genoemd? Augustus. Keizer Augustus. Hij was de heerster. Hij was degene die maar hoefde knippen met zijn vinger en het gebeurde wat hij wilde. Maar dan klinkt wel de vraag. Wie is eigenlijk de gebieder? Wie heeft het voor het zeggen? Wie is de gebieder van de wereld? En het eerste antwoord lijkt duidelijk. Natuurlijk, dat is Augustus. Dat is keizer Augustus. Het staat in de grondtekst eigenlijk nog een beetje anders. Het is Caesar Augustus. Dat was de naam die hij was gaan dragen toen hij keizer werd. Hij is al een poosje keizer, al een kwart eeuw bijna. Caesar Augustus. Zijn eigenlijke naam was Octavianus. Hij was keizer geworden als opvolger van de vorige die vermoord was. En toen hij keizer was, ja, toen heeft hij er wel voor gezorgd dat hij roemruchte namen ging dragen. Julius, Caesar, Octavianus. En er moest nog aan toegevoegd worden Augustus. En dat betekent de verhevene, de hoogheidstitels. En toen was hij er nog niet tevreden mee. Toen moest er nog een titel aan toegevoegd worden, Divus. En dat betekent de goddelijke. De verhevene, de goddelijke, hij was de keizer. En het lijkt er wel op dat keizer Augustus ook zijn titels waargemaakt heeft daar in het Romeinse Rijk. Want nooit heeft dat Romeinse Rijk zo'n geweldige bloei mogen ontvangen. En nooit was er zo'n welvaart en zo'n imponerende activiteit in militair opzicht en in cultureel opzicht dan onder zijn bewind. De tijd dat hij regeerde, het wordt wel de gouden eeuw van Rome genoemd. En het is dan ook beslist niet overdreven wat onze kanttekenaren van de Statenvertaling hier bij Lucas 2 vermeld hebben. Onder zijn regering was het Romeinse Rijk in zijn meeste kracht en rust. Nou, dat is ook zo. En keizer Augustus, hij werd dan ook als God vereerd. Hij als eerste. Daar in het Romeinse Rijk. Maar het moest wel gebeuren. Want hij zelf meende, hij was de goddelijke Messias. Hij was de gezalfde van Gods wegen. En het is in dat licht dat we Lucas 2 vers 1 moeten lezen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Dat de gehele wereld, er staat een woord dat kennen we wel, de oikumene, de oecumene. De gehele toenmaals bekende wereld moest beschreven worden. En die beschrijving die krijgt in Lucas 2 nogal wat nadruk, gemeente. Want u vindt erover in het eerste vers. En u vindt erover in het tweede vers. En u leest erover in het derde vers. En het wordt beschreven in het vijfde vers, de beschrijving, de inschrijving. Er was een bevel gegeven, een imponerend bevel, waar niemand zich aan kon onttrekken. Ieder moest zich laten inschrijven. En een groot deel van de bevolking kwam erdoor in beweging, want het was het bevel dat ieder naar zijn stamland toe moest, om zich daar in de registers te laten opschrijven. We kunnen ons tussen twee haakjes wel even afvragen, maar wat was eigenlijk de bedoeling, wat had dat voor zin? Wel, de keizer, gemeente, de keizer zetelde natuurlijk in Rome. En het was een heel andere tijd dan nu. Je kon zomaar niet langs een of andere digitale snelweg een heel gebied zodanig beheersen dat je vanuit een centraal punt alles kon overzien. Nee, dat was toen nog anders. En hoe verder de gebieden die bij het Romeinse Rijk hoorden van Rome aflagen, hoe minder controleerbaar het gezag en de erkenning van dat gezag natuurlijk was. En daar wilde de keizer verbeteringen aanbrengen. Want hij was dan wel in naam keizer van het hele gebied. Maar hij wilde het ook in werkelijkheid doen. En hij had zijn stadhouders, onder meer stadhouder Cyrenius van Syrië, had hij opdracht gegeven om voor die beschrijving te zorgen. De hele bevolking moest worden geteld. En alle onroerende goederen moesten in een register gesteld worden. En zo werden de mensen overal heen gebracht en heen gedreven waarheen ze moesten gaan. Keizer Augustus, de verhevene, de goddelijke. Hij behoefde maar te spreken en het was er. Hij behoefde maar te gebieden en het stond er. Hij zei tot de ene ga en hij gaat en tot de andere kom en ik kwam en tot de andere doe dat en hij deed het. Keizer Augustus, hij maakte de dienst uit. En toch gemeente, en toch was het heel anders. Heel anders. Hoor je wel, wat daar voor ogen was die dagen, daar en toen. Het herinnert ons aan de razzia's uit de jaren 40, tot de mensen bijeengedreven waren. En dat ze daarheen gebracht werden waar de bevelhebber het wilde hebben. En toch is het heel anders. Want dat bevel van de inschrijving, het is echt niet ontsproten aan het brein van keizer Augustus. Maar het komt voort uit het hart van God. Het komt uit de hemel vandaan. Er is een gebod uitgegaan, niet van keizer Augustus, maar van de Heere der Heren. De Heere, hij werkt. Maar hier zien we al bij onze eerste gedachte, de Heere, hij werkt in het verborgene. De Heere, hij werkt zodanig dat het voor ons onverklaarbaar en onnaspeurbaar is. De Heere, hij gaat zijn eigen gang op een ongekende wijze, maar wel recht op zijn doel aan. Want ooit had er een profeet, jongens en meisjes, jullie kennen zijn naam wel, Micha. Ooit had er een profeet gesproken in naam van de Heere. Maar gij, Bethlehem, Juda, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u, Bethlehem, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van de dagen van ouds en van de dagen der eeuwigheid. En nu legt de Heere het erop aan dat dat inderdaad gebeuren gaat. En hij schakelt er de keizer van Rome bij in. Die neemt hij gewoon in zijn dienst. Want de Heere zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En daarom, we dachten het zojuist wel op de keizer toe te mogen passen. Maar bij nader inzien klopt dat helemaal niet. Het geldt de Heere en de Heere alleen. Dat hij maar behoeft, hij is het. Dat hij maar behoeft te spreken en het is er. Dat hij maar behoeft te gebieden en het staat er. En dat hij tot de ene zegt ga en die gaat. En tot de ander kom en hij komt. En tot de ander doe dat. En hij doet het. De Heere zegt, het is bij mij. En de Heere heeft één gedachte in het hart van de keizer gelegd en hij heeft het gedaan. En die keizer, hij had maar te gehoorzamen. De harten van de koningen en van de keizers zijn in de hand van de Heere, geliefden, als waterbeken. En zo is het bevel uitgegaan en zo zien we dat Jozef en Maria uit Nazareth, uit het Galileese land, vertrekken naar Judea. Naar Bethlehem, de stad van David, omdat de Heere het wil. En nu zouden we, geliefden, vanuit dit gegeven een aantal lijnen kunnen trekken naar de wereldgeschiedenis. Doet dat maar voor uzelf en laat het u tot troost zijn. Wanneer u de krant leest en wanneer er allerlei geluiden op u afkomen, wanneer er ook in deze verwarrende tijd allerlei dingen gebeuren waarvan wij de diepte de achtergronden niet doorzien, dat we elkaar vanuit het kerstevangelie van morgen mogen zeggen, maar God regeert. Maar ik wil het bij dit eerste punt toch nog iets anders toespitsen. Mag dat nou u tot troost zijn? Mag dat nou, geliefden, u tot een overstelpende vertroosting zijn? Nog een paar dagen en dan is het jaar 2003 ten einde. En we hopen daar, als de Heer het ons geeft, nog wel op terug te komen in de oudejaarsdienst. Maar dan zien we terug. Dan zien we terug op de dingen die in dit afgelopen jaar waren. En dan waren in uw leven en in uw omgeving misschien wel droeve en zorgelijke dingen bij. Onontwarbare knopen. waar u onder topt en waar u onder zucht en van waar u zegt, maar ik zie het niet. En nu gaan we het nieuwe jaar in. Moeten. En misschien zegt u wel met Thomas Boston. Er waren allerlei en er zijn allerlei krommingen. Krommingen in mijn levenslot. De weg gaat zo schots en scheef en ik zie het niet. Diepe en duistere wegen en waar gaat het allemaal heen? En dan zegt Lucas 2 vers 1, geliefden. Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Het loopt God niet uit handen. En dat mag ik u verkondigen. Dat is de kerstboodschap. Het loopt de heilige God niet uit handen. En als u het niet ziet. O de Heere, geven het u. Dat u het bij hem mag brengen. En dat er u de rust bij ontvangen mag. Maar Heere, u bent toch een God die voorziet in alle noden. Maar wel, jazeker. Hij werkt in het verborgene. De Heere, hij maakt het zo direct aan ons niet bekend. Dat hoeft hij ook helemaal niet. Hij werkt in het verborgene. En wij zien alleen maar de achterkant van dat borduurwerk. En dan kan het zelf zijn. Dat de Heere tegenstanders in zijn dienst neemt. Zodat hij die keizer van Rome, zoals hij ook die keizer van Rome in zijn dienst genomen heeft. En dan kan het. Dan kan het kind des Heren zelf zo zijn. Dat u zucht onder de influisteringen van de boze. En dat de vijand op u aandrukt. En uw leven schudt. En dan mag u het in het licht van Lucas 2 vers 1 weten. En zelfs dat wil de Heren in zijn dienst nemen. Zelfs dat wil hij gebruiken. Om mij op mijn plaats te brengen. Door alles heen. God, hij werkt in het verborgene, maar hij werkt wel op zijn doel aan. En nu het tweede. Want ook de eigenlijke geboortegeschiedenis begint met dezezelfde woorden. Vers 6. En het geschiedde. En het geschiedde als zij, Maria en Jozef, daar... namelijk in Bethlehem waren aangekomen dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, Maria en Jozef. Ze lijken niet veel meer dan pionnen op het schaakbord van die machtige keizer van Rome. Maria en Jozef, wie waren ze eigenlijk? En waarom moesten ze eigenlijk daar naar Bethlehem? Wel, dat had Lucas ons ook weten. Verlicht door de Heilige Geest. Omdat, Jozef, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. En in Lucas 1 was ons dat ook al gezegd. Jozef, uit het huis van David, vers 27 van Lucas 1. En aan het slot van Lucas 3 staat het nog een keer. Jozef, uit het geslacht van David. Maar dat was helemaal niet aan hen te zien. Totaal niet. In haar lofzang zingt Maria daarover dat de Heere haar heeft aangezien in haar nederheid. O, dat zegt gemeente iets over haar nederige gestalte voor de Heere. Dat zegt haar iets voor haar over haar gebogenheid tegenover de hoge en de heilige God. Maar het zegt tegelijkertijd iets over haar maatschappelijke positie, het lage niveau waar zij verkeerde in het geheel van de Joodse samenleving. In eenvoud en in nederigheid woonden ze in Nazareth. En in diezelfde soberheid verblijven ze nu in Bethlehem. Het feit dat haar kindje in een krib moest worden gelegd en dat er geen plaats voor hen was in de herberg. Maar zo gebeurt het toch. Gods weg is in het verborgene. Zo gebeurt het toch. Het wonderlijke heilsfeit van de nederdaling van God zelf naar deze wereld. Toen geschiedde het dat Maria haar zoon baarde. Haar eerstgeboren zoon. Het staat er zo eenvoudig. Toen Maria's dagen vervuld werden, dat zij baren zou. Maria, dat jonge meisje, ze heeft de tijd van haar zwangerschap gewoon moeten uitdienen. Ook zij, toen haar dagen vervuld werden, toen baarde zij haar zoon, haar eerstgeboren zoon. Die zoon die tegelijkertijd de zoon van God is. God, hij werkt in het verborgene. God wordt mens. Niet met triomf, niet met macht en majesteit. En jongens en meisjes, toen dit koningskind geboren is, toen zijn er geen 101 saluutschoten afgevuurd. Door mensen althans werd er geen enkele ruchtbaarheid aangegeven in eerste instantie. Het gebeurde allemaal in diepe, diepe vernedering. Voor het aanzien van mensen is er helemaal niets wat imponeert. En het lijkt wel dat Augustus degene is, de verhevene, hij die de geschiedenis maakt. En het lijkt onbetekenend dat daar in dat stadje Bethlehem twee mensen een kind ontvangen. Twee mensen afkomstig uit Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Wat een armoedig gebeuren. Geen plaats in de herberg. Gelegd in een kribbe. Gewonden in doeken. En we vragen ons af, gemeente. We vragen het ons af of u soms niet. Zie er eens even doorheen dat deze geschiedenis ons overbekend is. Maar laat als het ware het aanstootgevende, het aangrijpende, het ergernisverwekkende van dit gebeuren eens een ogenblik tot u doordringen. Zou dit nu echt de gebeurtenis zijn waar alle eeuwen tot dusver op gewacht hebben? Wat hier in de stal van Bethlehem gebeurt, is dat het waar de patriarchen naar uitgezien hebben, Abraham, Isaac en Jacob? Is dat het waar de psalmisten hun hart van vervuld wisten en waarvan ze gezongen hebben? Is dat het dan waar de profeten van geprofeteerd hebben en getuigd hebben en gaande de knecht des Heren die komen zou? Is dat het ten aanzien waarvan de vromen van Israël tot de hemel geroepen hebben? Och, dat gij de hemelen scheurden, dat gij nederdaalt. Heeft dat nou echt allemaal op dit sobere feit gewacht? Op dat wat daar plaatsvindt, helemaal in een uithoek, daar in een donkere stal, daar in Bethlehem. En toch is het zo. De Heere, hij werkt in het verborgene. Op een wijze die naar menselijke maatstaven niet imponerend is. De eeuwen door had de belofte geklonken van de komende Messias. Aan Adam en Eva was het als een goddelijke toezegging al gegeven dat er een koning zou komen, een strijder, één die dat slangenzaad vernietigen zou. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad, o slang, en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Eens zal het, o diabolische slang, eens zal het met je kracht gedaan zijn. Eens zal de macht van de boze vernietigd worden. Want ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling bevonden. En hem het heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En wat horen we zojuist uit de mond van Micha? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wat bezong de psalmist in Psalm 72? Hij zal heersen van de zee tot aan de zee. En zijn vijanden zullen het stof lekken. Ja, alle koningen zullen zich voor hem buigen. En wat had de engel Gabriel enkele maanden geleden gezegd aan Maria? Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van David koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat zijn al de beloften die de Heere gegeven heeft. Aangaande een koning, aangaande een machtige, aangaande een heerser uit de hemel die op deze aarde verschijnen zal. En dat alles is nu vervuld. Daar in dat kleine kind. Daar in de kribbe. Daar in de stal van Bethlehem. Daar gewikkeld in sobere doeken. Daar in die voederbak. U zegt ja, maar hij was toch voortgekomen uit het geslacht van David. Hij was toch een koningskind. Ja, inderdaad, geliefden. Maar het was een afgehouwen tronk. Het was een stam die afgekapt was en waaraan niets, vrijwel niets, te ontdekken viel dat er nog leven uit zou voortkomen. Dat kind, onaanzienlijk, volk des Heren, is dat? Is dat uw koning? Is dat het? En het zal nog erger worden, want straks zal hij zelfs een spotkoning zijn. Als daar een doornenkroon op zijn hoofd gezet is. En als het bloed langs zijn slapen sijpelt. En als hij een rietstaf in zijn hand geduwd gekregen heeft. Alsof het een scepter was. En een oude soldatenjas om zijn schouders gehangen. Alsof het een purperen koningsmantel was. Voor mensenogen onaanzienlijk. Geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden geëerd en verheerlijkt hebben. Maar geliefden, God werkt in het verborgene. En het geschiedde. Altijd tegen het zichtbare in. Altijd tegen dat in wat mensen groot vinden. Zo geschiedt zijn raad. Niet Caesar Augustus is de machtige. Niet hij heeft het voor het zeggen. Maar dat kind daar in de kribbe. En daarom, ook in dit en het geschiedde, voltrekt zich de goddelijke heilsgeschiedenis. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw, zijn hemelse, goddelijke, eeuwige trouw aan Abraham en aan David en aan al de vromen van Israël, niet gekrenkt. Zalig wie hem met een geloofsoog vatten gaat en die het zeggen gaat in verwondering, neerknielend bij de kribbe. Deze is het. Hij is het, die God van alle eeuwen beloofd heeft. Hij is het, want ik zie in hem wat de Heere mij openbaart. Hij is de zaligmaker van een verloren wereld. Deze is het, deze is de beloofde koning. Hij is de Kyrios, de Heere, niet de keizer, niet de stadhouder. Maar hij is het. De Heere heeft ervoor gezorgd en hij heeft er alles op aangelegd dat daar, in dat buitengewest van het Romeinse Rijk, in het stadje Bethlehem, een koning geboren moest worden. Want Gods raad moet bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Van hem hebben de engelen het gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen van zijn welbehagen, van zijn eudokia, van zijn hemelse goddelijke genadige gezindheid, geopenbaard in hem. Luther zegt ergens, dan is de keizer van Rome niet meer dan een ballon. En als nu die ballon volgeblazen is en iedereen is onder de indruk van zijn opgeblazenheid en van zijn vermeende verhevenheid, dan heeft God er alleen maar in te prikken en die loopt zo leeg. En meer is het niet. Alle menselijke verhevenheid, gemeten aan de verhevenheid die geopenbaard is in dat kind in de kribbe, het is als niets en het is enkel ijdelheid. Maar geliefde gemeente, het is voor ons de vraag. En het is vanmorgen voor u en voor mij de vraag. Hebben we hem nou nodig gekregen? is ons oog nu open gegaan voor de dierbaarheid van deze koning. Voor de kostbaarheid van zijn verschijning. Het heilig evangelie verzekert het ons vanmorgen, gemeente. En het is met goddelijk gezag dat ik het u zeggen mag. Deze is het. Ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal. Ja, zegt de engel tot de herders. Vrees daarom maar niet. U die vreest en beeft. Voor de heiligheid van God. Vrees niet. Maar zoek. Zoek dit kind in de kribbe. Hij die ooit de man van smarten zijn zal. Het was ook een woord van Luther die het zei. Het hout van de kribbe is gemaakt van hetzelfde hout als waar het kruis van gemaakt is. Hij die de verhevene is. Hij openbaart zich in verborgenheid. God, hij gaat zijn weg in het verborgene. Maar aan deze koning zal ooit de eindoverwinning gegeven worden, want hij heeft het uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. En op de derde dag, de dag van de opstanding, is het gebleken dat de heilige God, zijn vader, zijn werk heeft goedgekeurd. Ook het werk van zijn vleeswording, daar in die donkere nacht in Bethlehem. En voor wie zal het profijtelijk zijn? Voor hem of haar die zich liet overwinnen door deze koning. En nu luisteren we naar dat derde. Want ook vers 15 begint met en het geschiedde. Dan zijn we niet meer in het paleis in Rome. En dan zijn we ook niet meer op de plaats waar Maria haar kindje kreeg. Maar dan zijn we in de donkere velden van Efrata. Bij de herders. Zojuist hebben die herders het grote nieuws ontvangen. Gebracht door de bode uit de hemel. Ik verkondig u grote blijdschap. Ja, ze vreesden. Maar ze hebben het woord ontvangen dat Christus, de zaligmaker, de Heere verschenen is in de stad van David. En een grote schare van zingende engelen hebben het verkondigd. Ere zij God. Vrede op aarde. En welbehagen in mensen. En toen is het weer donker geworden in de velden van Efrata. En de engelen, ze zijn vertrokken. En het geschiedde. En het geschiedde. Toen gebeurde er nog wat. Toen opnieuw. Toen trok de Heere door. Toen deed hij opnieuw wonderen. Niet alleen in het neigen van het hart van de keizer om een gebod uit te vaardigen. Niet alleen in de geboorte van zijn zoon daar in de kribbe van Bethlehem. Maar daar ook in de harten van die herders. En het geschiedde. Toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat de herders tot elkaar zeiden. Kom, kom, laten we heen gaan naar Bethlehem. En laten we zien het woord dat er geschied is. Het welk de Heere ons heeft verkondigd. En als we dat lezen en horen, gemeente, dan beseffen we het. De Heere, hij gaat verder. De weg van de Heere. En dan opnieuw. Opnieuw in het verborgene. Daar is een wonder gebeurd. Daar is een meervoudig wonder gebeurd. In het verborgene van de harten van deze mannen. Van die ruwe, ongecompliceerde mannen, die herders. Van die ruige kerels die daar alleen maar daar in de natuur leefden. Van die herders. Niet fijn besnaard en fijnzinnig. Tegengesteld aan elke cultuur. In het hart van die herders. Gods geest heeft een plaats gezocht. En heeft een plaats gevonden. In de harten van die herders. Ja, die ook van nature gesloten waren. Hoor eens wat ze tot elkaar zeggen. Het woord dat er geschied is. Het welk de Heere ons heeft verkondigd. Ze hebben in de boodschap van die engel het woord van de Heere verstaan. Die engel, die bode Gods, die met goddelijk gezag tot hen kwam. De prediking van het kerstevangelie. Ze hebben erin verstaan. Een woord van de Heere, van de heilige God uit de hemel zelf. En ze hebben het tot elkaar gezegd. Dat is niet van een mens. Dat is van God. Daar zijn ze overtuigd. Geen twijfel mogelijk. Een woord van God. En dan nog iets. Het woord dat er geschied is. Ze zijn er daadwerkelijk van overtuigd. Dat de inhoud van het woord van die engel, dat het ook echt gebeurd is. Dat er in deze nacht in Bethlehem een kind geboren is. Christus, de Heere, in de stad van David. Er hadden heel wat tegenwerpingen in hun harten op kunnen komen. Hadden ze het niet vreemd en raadselachtig kunnen vinden, zelfs aanstotelijk, dat de zaligmaker van de wereld niet was geboren in een vorstelijk paleis, maar in een kale beestenruimte. Dat hij niet neergelegd was in purper en in satijn, maar in schamele doeken. Dat hij niet omringd was door macht en majesteit, maar door armoede en vernedering. Hadden ze niet tot elkaar kunnen zeggen, ja, maar dit is geheel tegengesteld aan de inhoud van deze boodschap. Dit is absoluut onmogelijk. Maar al die tegenwerpingen, ze smelten weg. Ze zeggen tot elkaar, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En een ogenblik later, gemeente, zien we ze gaan. En ze gaan zelfs met haast. Ze talmen niet. Ze spoeden zich voort. Want ze moeten daar zijn waar de zaligmaker der wereld geboren is. Hij die zojuist aan hen verkondigd was. Ziet u, geliefden, dat is het derde. Het derde wonder. Het derde gebeuren. En het geschiedde. En ook dit in verborgenheid. Niet alleen in deze nacht het wonder dat God mens werd. Dat hij uit de hemel naar deze aarde gekomen is. Dat hij afgedaald is tot verloren mensen. Maar nu gaat de Heere ook verloren mensen tot deze Christus leiden. Ziet u de dubbele beweging? Ziet u daarin ook de dubbele boodschap van Kerst? Allereerst, God. Hij die God in de hemel is, van alle eeuwigheid. Hij is naar deze aarde gekomen. Hij heeft de donkere verloren wereld opgezocht. Dat volk dat in duisternis wandelt. Degene die gezeten zijn in de duisternis. Hij heeft ze opgezocht. Het is een beweging bij God vandaan. Genade Gods. Gemeente, het is eenzijdig, het is soeverein. Het komt niet vanuit de mens en het gaat niet vanuit onszelf naar de Heere toe. Maar het komt bij God vandaan. God heeft het initiatief genomen. Dat is de eerste beweging. Bij God vandaan naar deze aarde. Maar dan ook die tweede beweging. Nou gaat de Heere door het krachtige werk van zijn geest zondaren overtuigen en hij gaat ze brengen. Bij deze Christus. God die zondaren opzoekt. God de Vader die zijn Zoon naar deze wereld zendt. Maar nu is het ook God de Geest die zondaren heen stuwt tot deze Christus. En zo wordt het waar. Zo wordt het waar wat de engel al tot Jozef gezegd heeft. Zijn naam zal zijn Emmanuel. God met ons. En het geschiedde. God met ons. God die uit de hemel komt en zondaren zoekt. En door zijn geest ook zondaren brengt tot hem. En dat is nou de beweging, gemeente, die toen gebeurde. Die dubbele beweging bij God vandaan. God met ons. Dat wat van alle eeuwigheid nooit meer bij elkaar te brengen was. De heilige God, de soevereine God, de aanbiddelijke God, voor wie ik niet kan bestaan. Tot zulke God, die in zichzelf heilig is, maar die in Christus genadig en ontfermen is. Tot zulke God die neerdaalt, gaat hij zondaren brengen. God met ons. Begrijpt u er iets van? Gemeente, we verstaan er niets van. Als ik dit vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Ik die vanuit mezelf alleen maar met vuisten omhoog sta. Ik die een eigen weg gekozen heb. Ik die me van de Heere afgewend heb. Ik die eigen wegen verkoos. Ik die het gezegd heb, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar die God die het zegt, ik zal van u niet wijken. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar het verbond mijns vredes, dat eeuwige verbond, dat zal werkelijkheid zijn. En het geschiedde. God gaat zondaren inwinnen. Hij gaat ze brengen. En alle weerstand, alle aanstotelijkheid van het kerstevangelie, hij neemt het weg. En hij wint zondaren in. En hij brengt ze. En hij maakt ze zo arm, dat ze nou maar tot één plaats de toevlucht kunnen nemen. Daar waar God geopenbaard wordt in het vlees. Hij die rijk was, hij is arm geworden, opdat arme, verloren zondaren de toevlucht tot hem zouden nemen en van hem zouden ontvangen. Genade voor genade. En het geschiedde. Geliefde gemeente, het wordt u nog gepredikt. Er staat geen engel op de kansel vanmorgen, maar wel een bode. Wel het woord van God wordt u verkondigd. Ditzelfde woord. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. En de engel zegt die al den volken wezen zal. Het is zo ver en zo breed en zo mild en zo wijd. Al den volken. En zegt u nu eens gemeente, dat het evangelie, dat u het niet nodig hebt. En dat het tot u niet gebracht wordt. Al den volken. Heden is geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David? En het geschiedde voor de eerste keer. En het geschiedde voor de tweede keer. En het geschiedde voor de derde keer. Geschiedt het ook vandaag, geliefden? Dat is de vraag. Het was vanmorgen nog maar eigenlijk een algemene inleiding op het kerstevangelie. Maar het is wel met een diepe boodschap en een aangrijpende toepassing. Geschiedt het nog. God de Vader, hij is er nog. Want van hem, zegt de Heer Jezus zelf, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En God de Zoon, hij is er nog. Hij is nog mens. In de zetel naast zijn Vader. Maar ook God de Heilige Geest. Hij is er nog en het is nog zijn liefste werk om het uit Christus te nemen en het in de harten van zondaren in te planten. Weet u, keizer Augustus, hij kon niet verhinderen en al zijn soldaten niet en al zijn stadhouders niet. Ze konden niet verhinderen, maar ze moesten er zelfs aan meewerken dat in de schamele kribbe van Bethlehem Gods zoon geboren is. Maar dan zou het wel kunnen zijn dat uw ongelovig hart en dat uw boos afkerig hart het zou verhinderen dat dezezelfde Christus aan uw ziel geopenbaard wordt. Dat u wel onder het evangelie van kerst zit vanmorgen en wellicht vanmiddag weer en morgen opnieuw, maar dat het buiten u blijft, omdat u zich verzet. En u zich niet meenemen wil laten. Het was Stefanus die het gezegd heeft. Zo scherp en zo aangrijpend. Gij wederstaat altoos de Heilige Geest. En dat was toen Stefanus onder meer het kerstevangelie gepreekt had. Voor de oren van het Sanhedrin. Gij wederstaat altoos de Heilige Geest. Geliefde gemeente, ik eindig met een woord. Een woord al zo oud, uit de middeleeuwen al. En Luther, hij heeft het herhaald. En het is daarna vele malen herhaald en het geldt nog. Al was Christus 1000 maal geboren. En niet in u. Dan was u nog verloren. God geven dat het gelden mag. Dat het vanmorgen, dat het vandaag gelden mag. En het geschiedde. Amen. Wij zingen in Psalm 72, het 6e en het 10e vers. Zoeken wij de Heere in ons dankgebed. Heere, wij prijzen en loven u vanwege uw werk. Vanwege uw verborgen werk, Heere, in alle eeuwigheid al. Toen u zich voorgenomen had om zondaren, verloren zondaren te redden van het verderf. En in die weg te zorgen voor de eer van uw grote naam. Toen daar in de verborgenheid van uw eeuwige raadkamer, Heere, met eerbied gezegd, uw eigen Zoon zich beschikbaar stelde om de weg te gaan. De weg van het vlees, de weg de duisternis in. We danken u, Heere, voor dat verborgen werk, dat u toen buiten ons om in de eeuwigheid gedaan hebt. Maar ook daarvoor, Heere, dat u het gedaan hebt, uitgewerkt hebt. Dat u uw beloften ook heerlijk vervuld hebt, dat in de volheid des tijds, daar in het verborgene van de stal in Bethlehem, uw eigen Zoon naar deze wereld gekomen is. Dat hij verschenen is, als het licht in de duisternis en als het leven in de dood. We danken u, Heere, dat ook dat andere verborgen werk, dat hier en nu plaatsvinden mag, dat u daartoe uw geest gegeven hebt. En we vragen u eerbiedig, Heere, laat het nog mogen gebeuren. Het is al zoveel keren gebeurd in de geschiedenis van de mensen, dat u zondaren geroepen en getrokken hebt, dat u ze overstelpt hebt vanwege de waarheid van uw woord, en dat u ze in hun eigen bestaan hebt laten vastlopen. En dat u hun oog richten ging op Christus Jezus en op de gerechtigheid die in hem is. Heere, wij bidden u, laat dat verborgen werk nog mogen plaatsvinden. Dat werk der wedergeboorte, dat diepe verborgen werk, dat krachtig is en dat openbaar komt en dat niet minder krachtig is dan de schepping van de wereld. We bidden om het werk van u, o drie enige God. We danken u voor het woord der prediking dat vanmorgen tot ons kwam. Deze eerste kerstprediking in dit jaar, vanmorgen hier onder ons. Zegen het, Heere. We leggen het bij u terug. En wij bidden of u het met uw zegen bedouwen wilt. Gedenk ons zo in alles. Wilt u ons leiden en regeren? Wilt u met ons gaan als we dit kerkgebouw weer uitgaan? Breng ons, als het u belieft, om ook in de loop van deze middag weer samen, opdat we opnieuw en dan een ander aspect van het kerstevangelie ontvangen mogen. Verhoor ons, o Heere, en bereid ons uw goddelijke zegen in de vergeving van onze zonden, in spreken en in luisteren, om Christus wil. Amen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat is het 11e, het laatste vers van Psalm 72, en wij zingen dat. Verhef nu uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.